Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Ondernemers met een coronaschuld kregen deze week een onaangename brief van de Belastingdienst op de mat. En moet Nederland een belastingparadijs worden voor groene bedrijven? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Geert-Jan van der Snoek, directeur bij Brains Networks. Goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Beide. Jij hebt iets uitgesproken, Geert-Jan.
Nou, jij ook.
Ik ook.
Ja.
Bedoel, we zitten
ontzettende jijbak.
Ja, maar wat heb jij gedaan?
De elleboog uit de kom.
Elleboog uit de kom. Ai. Doet het nog pijn?
Nee, soms. Maar,
nou, dit half uurtje, dat gaan we gewoon pijnvrij doorstaan. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. En nu je toch al aan het woord bent geweest, wat is het?
Het nieuws van mij was, gisteren is de uitspraak geweest in zaken Vattenfall in de consumentenmarkt is dat. Dat de prijsverhoging niet op de juiste manier gecommuniceerd was in april. En dat de rechter daarmee bepaalde dat die prijsverhoging daarmee nietig was. Interessant wat daar gaat gebeuren, want daar zal beroep gaan volgen. Dit is de consumentenmarkt, maar dit zal
geldt
ook
voor
wel...
voor één klant, hè? Want dat is van belang. Eén iemand heeft dit aanhanger gemaakt.
Eén iemand heeft in principe aanhanger gemaakt, maar het geldt wel in principale. En interessant is hoe ver het dan gaat, want ook voor ondernemers gaat het straks dan gelden. Dus op die manier denk ik dat daar kansen zijn. En het zal in ieder geval discussie gaan geven... hoe dat verder uitpakt.
Het gaat over twee dingen volgens mij inderdaad. Ze hebben het te laat aangegeven. Ze hebben ook vaker dan die twee keer die afgesproken is in het contract... de prijzen verhoogd. Er gaat hier ondertussen ook nog een telefoon af... en er zit ook nog een arm in de Mitella. Het is allemaal ingewikkeld, zeg. Maar Vattenfall zegt, ja, we hebben inderdaad die prijs aanzienlijk verhoogd. Twee keer zelfs. Maar ja, overmacht en de oorlog in Oekraïne konden wij ook niet weten. Dus dan staat het ons vrij om dat te doen.
Ja, maar de uitspraak zoals die nu staat is dat er twee elementen in zitten. Eén, mag je één of twee keer verhogen. Als je zegt twee keer, dan is het in principe twee keer, tenzij. Het tweede element wat is gebracht is, als je dan zo'n verhoging extra doorvoert, moet je een behoorlijke tijd nemen. En dat is gelijk aan wat eind september de ACM ook heeft geconstateerd. Die zeggen 30 dagen minimaal. Ja. En die moeten kans hebben om over te stappen. En dat speelt in de consumentenmarkt, maar zeker in de zakelijke markt heb je nog iets meer tijd nodig.
Dus jij verwacht dat ondernemers nu hun kans schoon zien?
Er zijn initiatieven om te kijken hoe je dit kan gaan groeperen aan de ondernemerszijde. Om ook hier dit punt aan te gaan haken.
Slim, Leen?
Ja.
Als die juridische mogelijkheid...
Oh, je bent
geïnteresseerd te luisteren.
Ja, ik ben heel geïnteresseerd. Ik heb nauwelijks tijd gehad om het nieuws te lezen de afgelopen weken. Ah. Dat heeft met mijn nieuws ook...
Nou, wat is jouw nieuws?
Ja, mijn nieuws is dat ik geen tijd heb gehad om het nieuws te lezen. En dat komt omdat ik eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen de week bezig ben. Al maanden om op 11 en 12 mei 1400 ondernemers uit de hele wereld naar Amsterdam te halen. Die daar met elkaar zaken gaan doen, business gaan doen... op een manier waar de wereld wat mee opschiet. En dat is, daar ben ik vol passie en energie mee bezig.
Ik herinner me dat jij hier ook een keer stond... en toen was de klimaattop bezig in Egypte.
Ja, ja.
Daar was je eigenlijk best wel cynisch over geworden.
Ja.
Schoot niet op.
Ja.
En uiteindelijk is het dan een akkoordje gesloten... maar vraag niet wat erin staat, het was allemaal veel te weinig.
Ja.
Denk je dat ondernemers die jij dan allemaal bij elkaar brengt... tot heel veel beters in staat?
Ja, dat denk ik heel zeker. Op punt 1, dat zou ik het niet doen natuurlijk. Maar omdat ik dat ervaren heb ook in Rome... waar we afgelopen jaar 600 ondernemers hadden. En ik ben heel erg van mening dat... ondernemers, want bij die klimaattop zaten veel politici... en ook veel tweederangse, als je dat mag zeggen, politici... die het niet echt voor het zeggen hadden. En ondernemers, business decision makers... die een eigen bedrijf hebben, die het voor het zeggen hebben... die kunnen met elkaar deals maken en die kunnen echt bewegen. Dat noemen ze de changemakers, niet voor niks ondernemers. En die zien business. En er is zo gigantisch veel business te doen.
Maar hebben die ondernemers, en daar komen we later nog over te spreken... de politiek ook niet nodig om bepaalde zaken juist aantrekkelijk... te maken. Om
nee, dat denk ik niet.
Dat hebben ze niet nodig.
Daar ben ik het alleen eens. Ik denk dat ze juist het gemak hebben, zeker waar het als het zeg maar ondernemers zijn en eigenaren, dat ze kunnen besluiten om het simpelweg te gaan doen. En ik denk dat dat doen dan net hetgene is wat moet gebeuren.
Ja, en ik denk dat dat de politiek weer beïnvloedt... om misschien daarna bewegingen te gaan maken... die dat op een breder front faciliteren. Dus we nodigen wel wat politici uit in Amsterdam, maar niet zo heel veel.
En wie zijn dat dan, hè? Die 1400 ondernemers? Hebben die allemaal al het licht gezien? Of moet je juist zorgen dat de mensen die nog een hele weg te gaan hebben... daar ook zijn?
Ja, beide. En dat, want als we praten met mensen die allemaal het licht hebben gezien... dan wordt het een soort inteeltachtige bijeenkomst... van hoe goed zijn we met z'n allen... Nou, dat is nou net niet de bedoeling. Dus er komen ook bedrijven, leiders van bedrijven, van die eigenlijk het licht nog niet helemaal gezien hebben, maar die dat wel daar leren. En dat is. En wat ook heel belangrijk is, we zijn bezig met een programma dat noemen we World Leaders Program. Om mensen uit de leiders uit de Global South, die vaak niet worden uitgenodigd bij dit soort evenementen, om die er ook bij te betrekken. Dus het moet echt een wereldwijde groep van mensen.
Zijn er al mensen die dan de vraag hebben gesteld: oh, moeten die dan allemaal naar Amsterdam komen vliegen?
Ja, die zijn er zeker geweest.
Okay. En dat?
En dat hoeft dus niet. Oh, je kan ook online volgen. Okay. Maar als je echt zaken wil doen, en dat hoef ik denk ik niet uit te leggen aan mensen die bedrijven hebben of bedrijven leiden, dan is het op zijn minst één keer wel handig als je elkaar ziet om lijfelijk. En we werken samen met een hele leuke organisatie, die heet Good Wings. En die probeert in ieder geval zijn best te doen om zo min mogelijk te vliegen en als er al gevlogen wordt, om dat te compenseren.
We gaan naar een brief van de Belastingdienst. Alle ondernemers met een coronaschuld kregen deze week een aanmaningsbrief van de fiscus, ongeacht of het bedrijf wel of niet keurig die schuld aflost, of misschien zelfs al helemaal geen schuld heeft. Daarover berichtte het FD afgelopen week. Heb jij er een gehad, Geert-Jan?
Nee.
Heb jij er een gehad?
Ik had alles al afgelost. Niet gehad.
Okay.
Maar het geeft wel iets aan. Misschien weer dat mijn vrees dat er bij de Belastingdienst veel nog niet onder controle is, wordt hier wel mee bevestigd. En dat maakt me veel grotere zorgen over dan die effecten van die individuele brieven eigenlijk.
Want is dit inderdaad bijna een symptoom van een groter verschijnsel, namelijk ICT-systemen bij de overheid?
Nee, ik denk dat het niets met ICT-systemen te maken heeft. Daar schuilt nu iedereen zo achter. Maar als zo'n briefje eruit gaat, en dit is een relatief simpel briefje, waar beslist 7, 8, 9 mensen en verschillende afdelingen naar kijken, niet in de laatste plaats marketing en communicatie, woordvoering, iedereen zal er naar gekeken hebben. En die hele trein van mensen die dat gewoon bekijken, die kunnen zich blijkbaar niet verplaatsen in wat er feitelijk bij wie die brief neerkomt en wat dat betekent. Het wordt gewoon eruit gezet en daar zit ergens de fout. Dus ik denk dat dit niet een IT-fout is, maar dat het uiteindelijk gewoon mensen een belevenis hebben van wat er gebeurt met zo'n brief. Dat daar
we gaan toch nog even luisteren naar wat FD-journalist Laurens Berendsen erover zei. Die had het wel over ICT-problemen bij mijn collega Bas van Werven eerder deze week.
Het is al een langer bekend probleem dat de fiscus veel problemen heeft met de ICT. En in dit geval blijkt het ook zo te zijn dat er een nieuw systeem in gebruik was genomen om die betalingen en die schuld, de grootte van die schuld, bij te houden.
Ja.
Maar daar hadden ze technische problemen bij voorgedaan. Dus ze konden niet gewoon per belastingplichtige, per ondernemer uitdraaien hoe hoog de schuld op het moment was dat die brieven verstuurd werden.
Ja.
En of er al dan niet een betalingsachterstand was.
Dat is toch gek inderdaad. Je krijgt een brief waarin staat: God, nou, je hebt een schuld. Reken het zelf maar even uit, want wij weten het niet.
Dat klopt, maar dan nog, enerzijds, dat is heel gek, dat is een IT-fout. Maar dan moet iemand gaan beginnen na te denken van wat die brief dan betekent. Als daar ook inderdaad op een of andere manier een automatisch gegenereerd briefje uitgaat en die wordt dan naar duizenden ondernemers gestuurd. Dat is bizar, maar dan zal echt iemand naar de brief gekeken hebben.
Zou je daar rode vlekken van moeten krijgen? Want je weet toch zelf eigenlijk wel of je tot een probleemcategorie behoort of niet. Als je die schuld hebt afgelost, dan denk je, nou, dat is een fout geweest.
Ja, ik denk dat het rode vlekkenprobleem wel schromelijk wordt overdreven. En dat even denk je misschien van, kunnen ze er nou geen bedrag inzetten? Of punt 2, weet je het bedrag zelf ook? Punt 3, zijn er al eerder brieven geweest? Tenminste, ik heb wel brieven ontvangen waarin stond: dit is uw schuld, dit moet u betalen, u mag zo lang over doen. En dan kan je het of nu aflossen of later aflossen. Dus als je een beetje ondernemer bent, dan heb je dat soort bedragen wel in je hoofd zitten. En dan denk je van zo'n brief, ja, waarom staat er niks in? Of verdorie, ik ben toch al aan het aflossen. Dat kan je dan wel even
maar
denken.
Geen kans, zegt hier, er hebben 7, 8, 9 mensen naar gekeken, verschillende afdelingen, en dan toch zo'n brief sturen. Dat is
zeker.
Eigenlijk.
Dat vind ik dan ook. Ik had overigens nog niet zo gezien vanuit die oogpunt. Ik had zat echt naar de IT te kijken en de problemen die ze blijkbaar hebben om systemen aan elkaar te koppelen met zo'n brief. Maar het is een onverstandige brief. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat we niet moeten overdrijven wat voor een effect dat nou op mensen
heeft. En dus wel degelijk ook een oorsprong in die ingewikkelde IT van de Belastingdienst.
Ja, nou, ik denk het wel, maar het is en slordig mee omgegaan.
Ja, het is de combinatie. En ik ben het alleen eens. Ik denk dat uiteindelijk heb je ook een eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Het is vrijheid, blijheid, wat sommige ondernemers zeggen. Maar daar komt dan ook bij een verplichting dat je dit soort dingen gewoon op orde hebt. De corvée haast. En aan de andere kant, als dit soort problemen in de IT zitten, wees er dan gewoon open in. Zeg dan gewoon in een briefje, jongens, we kunnen niet helemaal zien, maar weet dat dit speelt. En bel daar en daar, maar wees dan ook bereikbaar op die telefoon. En dan is het opgelost. In een normaal commercieel bedrijf doe je dat, want je wil je mensen graag om je heen houden.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel is te gast, bestaande uit Geert-Jan van der Snoek en Leen Zevenbergen. Nederland zou een belastingparadijs moeten zijn voor duurzame en inclusieve bedrijven, stelt Mark Damman in een opiniestuk in de Volkskrant. En Mark Damman is betrokken bij de stichting Stadsgarage. Dat is een innovatiecentrum voor sociaal ondernemerschap. En hij vindt dat de nadruk moet komen te liggen op het belonen in plaats van op het bestraffen. En je zou het kunnen lezen, Geert-Jan, als een reactie op die wet rondom internationaal verantwoord ondernemen, waarin dan toch, als je goed zoekt, staat van als je niet dit, dan dat. Nee, zegt Damman, je moet het omdraaien. Ben je het met hem eens?
Ik ben met je eens dat alleen maar met bestraffen werkt niet. Iedereen vindt daar de randjes wel weer van het speelveld en dan gaat iedereen juist de negatieve teneur zoeken. Hoe ver kan ik gaan dat ik net niet bestraft ga worden? En ik denk dat je het fundamenteel moet omdraaien, omdat het hele verduurzamen moet niet iets zijn wat een verplichting is, maar je moet het intrinsiek erin willen brengen, omdat het beter is uiteindelijk voor je bedrijf, je economie en je medewerkers.
Maar intrinsiek is hier dus, je krijgt een fiscaal voordeeltje op het moment dat je het goede doet.
Het kan een fiscaal voordeel.
Ik denk dat het intrinsiek is, maar...
Nee, maar je kan een waaier van voordelen bedenken. Er wordt hier helemaal ingefocust dat het alleen maar belastingvoordeel hoeft te zijn, een fiscaal voordeel. Maar er zijn meerdere voordelen denkbaar die je kan doen. Een voorbeeld is uit mijn eigen praktijk, je kan op het moment dat je alle duurzaamheidseisen voldoet bij aanbestedingen, bijvoorbeeld een op een aantal vlakken een voorrangspositie krijgen.
Ja, gebeurt de overheid. Volgens mij al, hè? Op verschillende vlakken,
nee,
toch?
Nee.
Of niet?
Nee, het zit vaak helemaal niet in aanbesteding. Het staat er gewoon niet in.
Wat denk jij, Leen? Jij bent hier de schrijver van een boek over duurzaamheid. De duurzame dominee. Dominee van de duurzaamheid is het, om correct te zijn. Dit is een voorstel om dat toch weer een impuls te geven op een andere manier.
Ja, nou ja, ik ben het. Ja, ik kan. Wat moet ik aanvullen op wat jij net zei? Ik vind dit natuurlijk geweldig. Ik denk ook dat het niet alleen op belasting moet zitten. Maar de hele discussie over duurzaamheid moet je eigenlijk punt 1 holistisch zien. Dus je moet naar alle aspecten kijken en niet naar enkele elementen erin. En die moet uit een soort negatieve kostensfeer worden getrokken. En dat is. En er zijn een heleboel middelen voor, wat jij net ook zei. Public money, only investing in green. Hè. Dus als je publieke aanbestedingen hebt, er wordt enorme bedragen worden door de overheid en dus door ons als mensen die belasting betalen, besteed in aanbestedingen. Nou ja, daar moet je gewoon als harde eis zeggen van groen. Ja, groen is een beetje een algemene term, dat geef ik toe, maar groen en anders mag je niet meedoen. En wat ook een middel is, is true pricing. Dat kan je als overheid heel erg stimuleren. Wat kost iets ons nou echt? En dan zie je dus dat bepaalde vormen van energie anders of minder kosten dan wat ze nu eigenlijk lijken te kosten. En
Maar dan loopt de rekening toch eigenlijk ook op? Hè? Want je moet toch ook zorgen dat mensen betaalbaar energie kunnen
gebruiken? Ja, maar dacht je dat de rekening nu niet oploopt? Dat we hebben nu een rekening die we de komende generaties mee gaan opzadelen, die enorm oploopt. We zien hem niet, dat noemen we externalities. En die externalities die zijn hidden. Je hebt negatieve externalities en positieve. Negatieve, dat speelt nu in Groningen natuurlijk, externalities. We hebben 30 jaar gedacht, er zal wel geen aardbeving komen, dus er is geen reservering voor gemaakt. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, als je naar die belasting kijkt en de steun van de overheid, er is in 2020 ongeveer 6... Trillion, zeg ik, hè, dollar in subsidies gegeven aan de fossiele industrie. Ja, en nu praten wij, dan gaat er ineens een klein stukje, wat vele malen minder is, naar de groene industrie. En iedereen staat op zijn
achterste. Ik herken deze discussie ook vanuit de Nederlandse context. En je kunt eindeloos discussiëren over wat je voordelen noemt of belastingvoordelen noemt voor de fossiele industrie. Het gaat ook over andere tarieven bijvoorbeeld. Niet per se directe belastingvoordelen. Maar goed,
het is ondersteuning.
Aan.
Het is in generale zin, in brede zin, zijn er allerlei vormen van ondersteuning. Noem het subsidie of noem het geen subsidie of belastingvoordelen. En dat. Ik denk dat de tendens die hier nu is, van we gaan alles wat goed is voor de wereld, gaan we nu steunen en in een positief daglicht stellen, vind ik natuurlijk een geweldig.
Ik denk dat het fiscale instrument wordt al lang gebruikt in dit verhaal. Dus als je naar de windparken op zee kijkt, zeker de eerste die voor Egmond is neergezet, die zijn bijna alleen maar fiscaal gedreven neergezet met allemaal fiscale instrumenten en het park wordt opgeruimd op dit moment. Ik denk dat sommige fiscale maatregelen juist ook voor MKB Nederland bereikbaar maken. Want als je daar daadwerkelijk kan gaan vergroenen en verduurzamen, is dat veel krachtiger dan alleen maar die grootbedrijven. En ik denk dat daar die stimuleringsmiddelen, en fiscaliteit is er dan een van in de holistische aanpak die Leen net benoemd, dat kan wezenlijk helpen. Want dan krijg je wat je net zei, dat de ondernemers zelf die de keuzes kunnen maken, het echt gaan doen. En dat maakt dan wel het verschil.
Maar die MKB wordt nog te makkelijk vergeten, omdat er dan wordt gedacht, ach, dat zijn wel heel veel kleine beetjes die nodig zijn.
Als je naar een bakkerij gaat, of een kleine of grote bakkerij, en vraagt wat ga jij aan duurzaamheid doen en hoe word je daarbij ondersteund, doet hij het waarschijnlijk intrinsiek, maar niet met maatregelen.
Maar ja, weet je, ik heb laatst gesproken met iemand die de bakkers vertegenwoordigde. Bakkers, brood uit een elektrische oven. Ja, geloof het of niet, maar dat smaakt ook minder goed.
Ja, maar die discussie moet je dus ook op een gegeven moment gaan voeren.
Ja, die heb ik hier gevoerd.
Ja. Ja, nee, maar dit is dan een voorbeeld met bakkers, maar er zijn veel meer MKB-bedrijven die best wel zouden willen, die niet direct weten, die niet die stap durven te maken, die jou helemaal bestraffen, onder water zou duwen en die je juist moet oppakken.
Leen, nog even heel in algemene zin holistisch, zo je wilt. Er zijn natuurlijk ook grote Europese plannen. Meer als een reactie op wat er in Amerika allemaal wordt voorgesteld. Maar dan gaat het over minder streng zijn als het gaat over staatssteun. Gaat het over een industrial plan. En dan valt op dat Nederland niet per se alleen maar staat te juichen. Sterker nog, wat meer in de contramine is. Van er is al geld zat en die staatssteun allemaal maar overboord gooien. Zien wij niet zo zitten. Begrijp jij dat?
Nee, dat begrijp ik niet. Ik ben ook niet zo'n fan van het kabinet wat er op dit moment zit. Ik vind dat kabinettenlang een enorm gebrek is aan visie. En dat de visie moet je naar de oogarts. Dat vind ik ook zo'n achterlijke opmerking. Maar goed, er is geen visie. En er is ook geen verhaal op lange termijn naar mensen toe. En ik denk dat, ja, ik ben het bedrijfsleven gewend. Als je een bedrijf leidt, dat is onmogelijk als je geen verhaal hebt naar de toekomst toe. Als je geen visie hebt, dan kan je geen bedrijf leiden, ook geen land. En wat ik denk dat Nederland op dat gebied, niet op alle gebieden, want ik denk dat we ook goede dingen doen in Nederland, maar op dat gebied blijven we wel een beetje achter. En ik kan me ook niet voorstellen dat wij, ja, er wordt natuurlijk een beetje door een liberaal kabinet gezegd van de overheidsinmenging moet minder. Ik denk dat die een klein beetje terug moet keren, want als je natuurlijk alle overheidsinmenging de afgelopen jaren wegsnijdt, dan blijft er...
Nou, er was wat overheidsinmenging toch, de afgelopen coronajaren, om maar iets te noemen?
Ja, ook het ondersteunen van de economie. Coronagebied, maar je zou eigenlijk hopen dat die inmenging ook eens een keer komt op het gebied van hoe creëren we een wereld die een beetje duurzamer is en langer meegaat. Over de smaak van brood gesproken, die kan je natuurlijk dat zeggen van, willen we nou deze generatie een goede smaak van brood geven, of willen we de volgende generaties een beetje een gezond leven geven? Nou, en dan kiezen wij voor de volgende generatie. En niet voor de smaak
om dan toch alleen iets van pushback te geven. Ik denk dat dit thema zich eigenlijk niet leent voor een standpuntendebat in een kamer, links of rechts, midden of iets dergelijks. Ik denk dat het juist buiten moet blijven. Omdat ik denk dat het een generiek thema moet zijn. En anders wordt het een gepolariseerd landschap. En dat hebben we al genoeg in Nederland. En dan komt er dus helemaal niks meer. Dan staat de zaak stil. En ik denk dat we moeten zorgen dat we die thematieken eruit weten te pakken die voor iedereen te behappen zijn, ook politiek. En dan kunnen we het verder brengen.
Tot slot naar twee mensen die misschien wel met elkaar moeten gaan knokken. Namelijk Elon Musk en Jack Dorsey, de voormalig topman en medeoprichter van Twitter, is met een alternatief gekomen voor Twitter, Blue Sky. En dat is al beschikbaar voor een select groepje testers. En ook daarvoor geldt in algemene zin, hoe is het eigenlijk om te vertrekken bij Twitter, bij het ene bedrijf, en dan met het andere bedrijf je oude liefde aan te vallen? Heb je het wel eens gedaan?
Nee, maar ik denk dat de wereld aan het veranderen is. Ik denk dat je met dit soort snelle technologieën en digitale technologieën het een utopie is om te denken dat je daar concurrentiebedingen en dergelijke op kan zetten en of ze juridisch houden.
Er is aan Blue Sky gewerkt, blijkbaar nog onder de hoede van Twitter.
Ja, ik ben een keer in Silicon Valley in de groep tegengekomen met ex-Netflix-medewerkers die ook volledig operationeel waren binnen een maand. En het gekke is, in Amerika, over het algemeen, even los van wat er geschreven wordt, hechten ze daar niet zoveel aan. Dan moet je maar zorgen dat je sneller bent. Het oude bedrijf moet blijven ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf moet achterhalen. Want het gekke is, als je dat in de wetenschap zou zeggen, zou iedereen het absurd vinden dat als een hoogleraar van de ene universiteit naar de andere gaat, al of niet met onmin, dat hij zijn kennis niet kan verder uitnutten. Daar is het heel normaal.
Dus concurrentiebedingen, wat je net zelf ook al aanhaalt, daar moet je eigenlijk geen rekening meer mee houden. Is ouderwets achterhaald.
Ik denk als het heel scherp, precies, exact bovenop is en erin, met dezelfde technologie. En dat is dit niet. Het zit technologisch anders in elkaar. Het is met hoe je het bekijkt. En ik denk dat het voor Als je überhaupt gelooft dat dit soort dingen kans maken, dat doe ik niet.
Maar is het technologisch anders in elkaar? Het is decentraal, dat is dan unique selling point. Echt onderscheidend ten opzichte van Twitter. Maar voor de rest kun je er berichtjes tikken. Ik geloof met 265 tekens. En.
Maar weet je, er zijn natuurlijk tientallen, zo niet honderden van dit soort startups bezig. Dus en nu focussen we ons op Blue Sky, omdat dat van Jack Dorsey is. Dus dat snap ik. En het is sexy om te schrijven dat er een gevecht is met Elon Musk. Ik betwijfel dat ook.
Het is een bikkelhard gevecht.
Ja, goed, bikkelhard. Maar het is ik heb twee bedrijven gehad in Silicon Valley. En in dat soort bedrijven was het gewoon zo dat de mensen van de een op de andere dag op konden stappen als ze dachten, ik was rijker met mijn eigen. Ik neem het gewoon onder mijn arm mee en ik ga weg. Nou, daar kan je dan heel moeilijk over doen, wat jij terecht ook zegt. En daar gevechten mee gaan aanspannen die heel veel geld kosten.
Moet je
daar
niet een beetje moeilijk over doen? Je hebt binnen de muren van het ene bedrijf
hard gewerkt, denk ik.
Om iets moois te maken en vervolgens wordt het door anderen buiten het bedrijf te gelden gemaakt.
Ja, dat is. Maar dat gebeurt overal en dat is van alle dag en dat is altijd zo geweest.
Oké, maar iemand pakt de boeltje op bij jouw bedrijf in Silicon Valley en dan zeg je nou succes ermee.
Nee, natuurlijk zeg je dat niet. En hoe groter je bent, hoe harder je er tegen verzet. Je hebt een hele juridische afdeling die niks anders doen dan dat, denk ik. En dat, maar als je klein bent en je hebt een klein bedrijfje, dan kun je er weinig aan doen. Ik was niet zo groot dat ik juridische afdelingen kon permitteren, nog juristen. Ik vond dat wel heel naar en vervelend als dat gebeurde. Maar wat je in Nederland hebt, je moet dat, weet je, een concurrentiebeding is niet hetzelfde als overal bij alle bedrijven. Als je een consultingbedrijf hebt, je hebt klanten en iemand gaat met er een klant vandoor, duidelijk, dan kan je daar wel wat aan doen in Nederland. Dus het is niet, maar als je een technologie hebt waar je mee vandoor gaat, ja, dat is
heeft soms het in dit geval ook niet een klein beetje over zichzelf afgeroepen. Er gaan duizenden mensen gaan eruit. Het is een ander bedrijf geworden onder leiding van Elon Musk.
Ik denk dat Elon Musk overigens afgeroepen heeft en de andere groep heeft gedacht, we laten het wel eens eventjes zien hoe het werkt. Tegelijkertijd, wat ik net zei, dit is zoveelste initiatief. Ik heb toevallig de jeugd thuis bij mij gevraagd, hoe zou de jeugd naar kijken? Wij zitten helemaal niet meer op Facebook, we zitten niet meer op Twitter. We zitten nog een beetje op Snap gaan we ook alweer vanaf. We zitten op Insta. Die wereld die draait door. Dus je moet gewoon zorgen dat je de volgende stap pakt daar en niet te veel op de millimeter kijken wat er in het verleden gebeurd is.
Leen Zevenbergen was hier, oprichter van B Corp Europe en partner bij Bain Management Consulting. Walnotenboer, wanneer is nou de grote dag?
De grote oogst bedoel je?
Nee, niet van de walnoten, maar van jouw bijeenkomst.
11 en 12 mei in Beurs van Berlage.
Nou, voor die tijd hebben we elkaar ongetwijfeld nog wel gesproken. Hopelijk geldt dat ook voor Geert-Jan van der Snoek, directeur bij Brains Networks. En dan zonder Mitella bij voorkeur.
Dankjewel.
Succes met sporten.
Dankjewel, Thomas.
Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht, onder andere met koffiebonenloze koffie en een AI-chatbot voor hotels.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.